Welkom bij Radio Maria. Damiaan Kerkebouwer, april, augustus 1874. André vertrok deze keer gezwind naar Topsyde, want hij zou de leproserie snel overnemen. Als hij veeleisend was, zou de bouw lang duren en had hij de tijd om zich in het asiel te installeren. Misschien lukte het hem wel om verschillende kerken te laten bouwen. Na 14 dagen verloor hij zijn geduld. Nog een maand wachten. Zo lang kon het duren eer het hout in Kaluaha was beland. En dat scheen hem te lang. Maar hij had een plan. Hij stuurde een bericht naar Damiaan dat als een hulpkreet klonk. André verstond de Hawaïanen nog steeds niet en hij had hulp nodig bij het voorbereiden van de gelovigen op Pasen. Kon Damiaan misschien helpen met het biechten horen? Toen Damiaan aankwam, stond de hele parochie op het grasland voor het huis van McConiston. Nieuwsgierig reed hij op de lachende menigte af. André had het leidsel van zijn paard in de hand en bleek vertrekkensklaar. Hij gaf Damiaan een brief waarin Modest instructies gaf hoe de kerk te bouwen. Terwijl de mensen Damiaan dankten, reed André op 30 maart 1874 weg. Na anderhalve maand op Molokai hoopte hij voorgoed het asiel te kunnen houden. En daarvoor had hij een plan. Hij draaide in de pastorie 4.000 tot 5.000 pillen per week. Die gaf hij gratis aan de zieken. Hij waste en verzorgde wonden en gaf medisch advies. Toen Sam Wilder hem vroeg wat hij in het asiel deed, snoefde André dat er sinds zijn komst nog maar 2 tot 3 personen per week stierven. Onder Damianen waren dat er evenveel per dag. De gezondheidsraad was onder de indruk van die positieve resultaten, tot dokter Trousseau de statistieken analyseerde. Damiaan had tijdens een bijzonder koude winter gewerkt, toen er zelfs voedselschaarste was. Het sterftecijfer daalde altijd drastisch als het warmere en minder vochtige seizoen aanbrak. Daarboven was men niet zeker of André's statistieken klopten. De overste beschikte niet over deze gegevens. Ze begonnen zich af te vragen of André niet geschikter was om in het asiel te werken. Ze haastten zich niet om hout te bestellen.
Thank you.
Damian bezocht alle gemeenschappen op topsite. Op 17 april was hij in Calais, waar Meijer woonde. Hij had heimwee en besloot naar de Pali te rijden om naar zijn parochies te kijken. Een groep ruiters, onder wie enkele vrouwen, stonden bij de afgrond. Even had Damian het gevoel dat ze bij penisrots aan fertiliteitsrieten gedaan hadden. Toen hij naderde, herkende hij tot zijn ontsteltenis koning Kalaukaua en prinses Kapiolani. Lilio Kalani begroette hem hartelijk en stelde hem voor aan de voorzitter van de Gezondheidsraad, de Duitser Wiedemann. Uiteraard kende hij dokter Trousseau. De koning was verwonderd, hij klonk verontrust, dat Damian niet in de leproserie was. Wiedemann kwam de priester te hulp en legde de tijdelijke verandering uit. Priesters moesten nu eenmaal gehoorzamen. Trousseau voegde eraan toe dat hij liever Damian in het asiel had. André was een kwakzalver en daar hield hij niet van. Daarop liep Kalaukaua duidelijk verstaan dat ook hij Damian in het asiel wilde. Hij had de leproserie bezocht, had de wanhoop gezien en had de mensen beloofd hen te helpen. De vorst reed daarop verder. Damian wilde terugkeren en begon zelf naar een manier te zoeken om het hout in Kaluaha te krijgen. Maar de kapitein van de Warwick wilde zich alleen met hun petit bagatelle bezighouden, als hij een deel van het hout kreeg. Op 6 mei was het hout nog altijd niet aan land. Er werd verteld dat de Warwick het terug naar Honolulu had meegenomen. Maar misschien was het daar ook nooit vertrokken. Ondertussen bleef André eisen stellen. Hij wilde nu een speciaal fronton voor het altaar en gotische vensters en deuren. Enkele dagen later was het hout er. Een dankbare Damian bood aan om er een klaslokaal aan toe te voegen. Hij had wel zorgen, maar die hield hij voor zich. Pamphile had hem een lange brief geschreven vol nieuws dat meestal slecht was. Victor van Peel en de schoonvader van Gerard waren overleden. Vader mankeert hem weinig, schreef hij in zijn moeilijk leesbaar mierenschrift. Hij eet heel luttel. Hij zegde mij dat hij over enige jaren met een advocaat heeft gesproken die hem gezegd had dat wij de zaken van ons erfdeel voor de dood van onze ouders moeten effenen, dat anders het gouvernement daar kan tussenkomen. Hij zegde dat wij een procuratie zouden moeten zenden, waardoor hij alles zouden afstaan en dat zij ons dan in een som geld in evenredigheid zouden langen. Einde citaat. Damian moest er met Modeste over spreken. Zelf had Pamphile het met zijn superieuren doorgenomen. Vinke bleek geschokt dat Damian geen volmacht had achtergelaten voor zijn overhaast vertrek uit Leuven, want dat was de gewoonte. Nu zou dat heel wat werk met zich brengen, want Damian zou van legatie naar legatie moeten schrijven. De instructies waren, citaat, hij moet het document laten nakijken door de ambassadeur, tussen haakjes ziek, van Molokai, en deze moet het opsturen naar de ambassadeur van de Verenigde Staten en die van Londen. Einde citaat. Trots schreef Pamphile ook dat hij een brief van Damian naar een Duits missietijdschrift met 17.000 abonnees had gestuurd. Ze zouden hem publiceren. Slechtgezind, hij miste de eerste sacramentsprocessie die in de leproserie uitging, meldde Damian aan Modest dat er problemen waren rond zijn erfenis. Dat schoot in het verkeerde keelgat. En de hele missie in Honolulu sprak negatief over de timmerende priester. André was zoveel beter. Hij had tenminste een mooie processie georganiseerd en hij doopte mensen met tientallen. Damiaan daarentegen schreef zelf ingenomen brieven naar Europa. Dat hadden alle aanwezige paters in Honolulu gehoord toen de in de Annalen, het congregatietijdschrift, gepubliceerde brief tijdens het middagmaal werd voorgelezen. Vooral Fuesnel, die Damiaan niet kon uitstaan, kon zoveel eigendunk niet verdragen. Leonor vond, citaat, hoe hoovaardig. Net of de missie niets met de Melaatse te maken hadden en dat Damiaan het allemaal zelf had gedaan. De missie had grote opofferingen gedaan, maar daarover had Damiaan het niet. Met plezier rapporteerde Fuesnel aan de generaal dat Monseigneur geschokt was en dat Modest hem een stevige prik had bezorgd die hem de lust zal ontnemen om alles op te schrijven wat er door zijn hersenloos hoofd ging. Damiaan kon voor hem alleen zijn kerken bouwen. Hulp kreeg hij niet, want naar het schijnt was hij wel een goede schrijnwerker. Damiaan verdedigde zich. Wat betreft mijn gedrukte brieven ben ik erg verrast. Ik heb ze niet met die bedoeling geschreven. Hij stelde zelfs voor om niet meer te schrijven. De kerk in Kaluaha was bijna klaar en hij hoopte na een kort bezoek aan Honolulu enkele dagen vrij te kunnen nemen bij Aubert vooraleer terug te keren naar het asiel. Bijna klaar. Dat betekende dat er nieuwe eisen kwamen, zodat midden juli Damiaan nog steeds in Kaluaha was. Hij werkte, timmerde en keek 's avonds vol heimwee naar de komeet die een streep door de hemel trok. Hawaiianen geloofden dat dit een bijzondere gebeurtenis aankondigde. Tijdens een vorige doortocht van het staartzeg van een staartster was Kamehameha de Grote geboren. Goed nieuws kwam er ook van de koning. Die had woord gehouden en uit eigen zak $250 aan de leproserie geschonken. Hij nam ook deel aan een vergadering van de Gezondheidsraad en eiste dat er naar een remedie tegen lepra gezocht werd. Als er een arts was die een geneesmiddel had, moest die uitgenodigd worden. Er bleken twee kandidaten te zijn, Singh Ankana en een Chinese kruidendokter, en William O. Powell, een Afro-Amerikaanse arts was, die naar verluid in New York mensen had genezen. Op 21 juni introduceerde Trousseau persoonlijk beide artsen in Kalawao. Damiaan hoorde hierover in Kaluaha, waar hij eind juli nog steeds aan het werk was. Monseigneur had hem opdracht gegeven het oude huis te herstellen. Zijn brief aan Modest was één lange boodschappenlijst met beschrijvingen van het nodige materiaal. Hij schreef niet meer over de leproserie. Wat hij wist, hoorde hij van parochianen. De enige hoop die Damiaan nog had, was dat hij na 15 augustus, de dag van de inwijding van de nieuwe kerk, naar zijn parochie terug mocht keren. Maar de plechtigheid werd 4 dagen uitgesteld, want pas op 19 augustus kon Fuesnel zich vrijmaken. Monseigneur weigerde zelf over te komen. Damiaans hoogmoed bleef hem dankzij Fuesnels voortdurende schimpscheuten tegengaan. Vanaf 9 augustus kwamen de gasten aan in Kaluaha. Eerst Burgerman, André Burgerman, die niet naliet op te merken dat de leproserie haast 2 weken zonder pastoor zou zijn. Hij bewonderde Damiaans werk uitgebreid en zou dat de volgende dagen blijven doen. Onze lieve vrouw van Smarte was een parel van vakmanschap. Damiaan zou zich het best op dergelijke projecten blijven toeleggen. Aubert was de volgende. Hij begeleidde het koor en orkest van Wailuku. Diezelfde avond kwam Fuesnel aan uit Honolulu. Damian bleef teleurgesteld. Ergens had hij gehoopt dat de bisschop die hij op handen droeg zich zou bedenken. Officieel voelde monseigneur zich te zwak, maar hij had niet aan Fouesnel gevraagd om de wijding te doen. Die eer ging naar Aubert. Leonor was ceremoniemeester. Hij deed zijn taak schitterend. Jaar later sprak men nog over de wijding, de muziek, het gezang, het feest. De planters hadden zoveel vlees geschonken dat het op een deur werd geserveerd. Veel volk was er niet, want er woonden niet zoveel mensen aan de zuidkust. 'S avonds kwam het hoogtepunt. De zon ging onder over de zee en na een grijs schitterend moment schitterden in de bomen de lampions die de dorpelingen haast gelijktijdig hadden aangestoken. De haole waren in een echte feeststemming. Fouesnel, dat moest iedereen toegeven, was een schitterend causeur, een man van de wereld. De sheriff die een jaar tevoren een klacht tegen Damian had ingediend, hief het glas op monseigneur en het succes van zijn edele missie. Aubert wilde toosten op Molokai en de dageraad ter beschaving die ze nu alle meemaakten. Ondertussen speelde Fouesnel's fanfare en zong het koor Europese en Amerikaanse liederen en zelfs enkele Hawaïaanse deuntjes. André, die er wat stil bij zat, loofde de volgende dag in een brief aan de generaal uitgebreid Damiaans schrijnwerkerskunde. Aangezien de overste de post censureerde, prees hij ook het koor en de fanfare van Fouesnel en vergat niet de dirigent en koorleider expliciet te loven. André meende op het paard van Fouesnel te moeten wedden, wilde hij de strijd om de leproserie, die nu pas echt begonnen was, te kunnen winnen. Hij nam die avond de pompeuze priester apart en briefde hem over de ware toestand in de leproserie. Damian had helemaal niet een zo grote indruk op de melaatse gemaakt. Fouesnel moest maar eens goed opletten. Niet alle bannelingen kenden de Vlaming. Fouesnel volgde Damian de palie af. De oudere zware man stapte goed door. Aan het einde van het pad wachtte Ragsdale Damian op. Hij begroette hem uitbundig, maar was straalbezopen. Dronkenschap creëerde onbestaande vriendschappen, zo meende Fouesnel. De andere man, de ook dronken William Charles Cronenberg, kende Damian niet. Dat deze half-Hawaïaanse banneling was die morgen geland was, wist Fouesnel niet. In de pastorie ging Fouesnel bij zijn oud parochianen staan, maar hij nam alleen diegenen die pas waren aangekomen apart. Damian was 4 maanden niet in Kalawao geweest, dus konden nieuwkomers hem niet kennen. Fouesnel peilde naar hun mening over André. Ze waren allemaal pro de priesterdokter, want hij gaf hun pillen. Damian kende ze niet. Na enkele uren besloot Fouesnel dat Damian helemaal niet populair was. De man had zelf zijn mythe uitgevonden. Terug in de leproserie, augustus, december 1874. De eerste dagen bewaarden veel parochianen een zekere afstand tegenover Damiaan. Die had zich als pandan voorgesteld en over wij melaatsen gesproken, maar hij had hen toch ook een derde van het jaar verlaten. Na een paar dagen kwamen er al enkele gelovigen voor de kruisweg, wellicht uit geloofsoverweging en niet voor Damiaan. Hij vroeg de bisschop de toelating om 2 missen op 1 dag te mogen opdragen. André had dit privilege gekregen en het kon worden overgedragen. Damiaan kreeg geen antwoord. Hij ontving wel een bevel van André. Er was dringend een kerk in Kanaukaai nodig. Damiaan moest materiaal bestellen. Behalve Meijer had Damiaan niemand om mee te praten. Kanaukaai had inderdaad geen kapel. Moest hij dan weer weg? Een week in zijn parochie, was dat alles wat hem nog restte? Meijer herinnerde zich een leegstaande schuur die gemakkelijk tot kapel omgevormd kon worden. Een gebouw met symbolische waarde, want tijdens de vervolgingen waren de katholieken erin vastgeketend. Meijer beloofde de zaak bij de bisschop aan te kaarten. Hij deed dat niet uit sympathie voor Damiaan, maar omdat hij André een ruziestoker vond. Keer op keer moest de agent tussen beiden komen in ruzies tussen André en Ragsdale, of Napela, of Trousseau. Zijn onwettige beoefening van de geneeskunde was ook al een probleem. Meijer raadde Damiaan aan door te zetten en te blijven, want hij had een belangrijke bondgenoot, koning Kalakaua. Samen bespraken ze de toestand. Het was voor hen beiden duidelijk dat er in Honolulu een machtsstrijd gevoerd werd. Modest was oud en begon te dwalen. Maigret was ook niet meer van de jongste. De nieuwe generatie stond ongeduldig te drummen. De kandidaten zaten samen in Mission House. Koorleider Herman Kukkeman, een bange kamergeleerde, de pompeuze Fouesnel, een man van de wereld van wie gezegd werd dat hij erover dacht om het klooster te verlaten, en tenslotte de bittere Franse chauvinist Régis Moncani, die naar verluid aan tuberculose leed. André kon goed opschieten met de pretendenten en had 2 maanden met hen geleefd. Régis Moncani leek de favoriete kandidaat voor de opvolging van Modeste en hij begon zich als vice-provinciaal te gedragen. Hij was bezorgd omdat verschillende missionarissen huidziekten hadden die op lepra konden wijzen. En aangezien die ziekte als het 4e stadium van syfilis werd beschouwd, kon men schandalen verwachten. Grégoire Archambault, die in Lahaina op Maui werkte, was zeker melaats. André had officieel elefantiasis, maar ook dat kon lepra zijn. Damiaan scheen gezond, maar had zelf zijn twijfels. Tegen zijn overste vertelde hij niet dat zijn voeten vaak branderig aanvoelden. Hij kon ze niet onder de dekens houden. Het was een vervelend gevoel dat hem prikkelbaar maakte. Misschien was dat wel het eerste teken van lepra. Genezing was er niet. Damiaan leerde de Chinese dokter Sing Akana kennen. Die had 5 proefpersonen uitgekozen aan wie hij zijn dure drankje met mondjesmaat toediende. Ragsdale en Peter Kael en nog 3 anderen moesten zich ook aan een heel strikt dieet houden. Geen rundvlees of kip, geen vis met grote schalen, geen eend. Bepaalde zaken waren gemakkelijk. Eend was niet verkrijgbaar en dus kon je het laten. De therapie mislukte en men stak de schuld op het zich niet houden aan het dieet. Zij die het drankje niet kregen, bespioneerden de arts en door het samenbrengen van alle informatie besloten ze dat het medicament bestond uit gemalen schildpadschelp, saffraanpoeder, een gedroogde bloemsoort en nog enkele andere bladersoorten en bast. Toen Ragsdale bij hoog en bij laag beweerde dat hij zich beter voelde en Peter Kaeo over genezing sprak, werd er met verhoogde moed naar de ingrediënten gezocht. Ragsdale was duidelijk rustiger. Hij leidde de werken aan de werf in Kalopapa ernstig en geduldig. Die werken waren belangrijk, want als de kademuren stevig genoeg zouden zijn, dan zou er voedsel afgezet kunnen worden, ook bij slecht weer. Ongelukkigerwijze gingen er 5 testpersonen bij de aanvang van het koude seizoen snel achteruit. Akane had gefaald. Zij die geen verzorging van hem gekregen hadden, keerden zich tegen de arts die nu 1000 poten, slangenvellen en kakkerlakken in zijn vijzel fijn maalde. De Melaatse zagen in Akana het kwade. En dat kwade scheen zich aan Damiaan te tonen toen een protestantse vrouw hem opzocht. Damiaan moest haar helpen om de bezetenheid die elke dag om 10 uur 's morgens begon en 's avonds eindigde, te bezweren. Hij stuurde haar naar huis, maar even later kwam haar vriend hem roepen. De duivel was in de vrouw. Ze lag te schudden. Haar stem klonk rauw en het schuim stond op haar lippen. Damiaan nam zijn kruis en zijn gebedenboek. Zo stond hij boven de kermende, vloekende en zwetende vrouw die onverstaanbare woorden uitspuwde. Hij hield het boek voor de vrouw en beval de geest zich te tonen. Zij nam het boek en begon erin te bladeren. Ze stopte bij het deel over berouw en versterving. Omdat het boek in het Latijn was geschreven, kon de vrouw de tekst zeker niet begrijpen. "Toon jezelf," bulderde Damiaan. "Ben je de geest uit de hel?" "Nee," raasde de vrouw. "Ik ben de engelbewaarder van deze vrouw. Ze heeft me altijd tegengewerkt. Daarom koos ik deze ongewone manier om haar het licht te doen zien." Enkele dagen later doopte Damiaan de vrouw en kort daarop huwde hij haar en haar vriend. Eind oktober raasde de eerste winterstorm over Molokai. Hevige regenbuien wisselden af met zonnige momenten, maar het bleef waaien. Iedereen had medelijden met de koning en de koningin die net aan boord waren gegaan van de USS Bernicia met bestemming San Francisco. Vandaar zouden ze doorreizen naar Washington om er met de Amerikaanse Senaat en het Congres besprekingen te voeren over een bilateraal akkoord. Ze zouden zeker zeeziek zijn. Toen de wind ging liggen, besloten de inwoners van Kalawao een paardenrace te organiseren. Sint-Filomena was de start en de finish. Kalopapa het keerpunt. Peter Kaeo liet een knecht een stoel brengen en zat op een ereplaats. Damiaan had net een man berecht. Het had in de hut zo gestonken dat hij naar verse lucht snakte. Hij bleef even met de prins praten. De politieman kwam Damiaan halen en samen stelden ze, met een zakdoek voor de neus, het overlijden vast. Terwijl ze het overlijdenscertificaat tekenden, deelde de broer van de overledene mee dat hij gedoopt wilde worden. Damiaan glimlachte, ondanks de omstandigheden. Vanwege de stank zou de begrafenis onmiddellijk plaatsvinden. De fanfare was al aangekomen en trok met roffelende trommels naar de kerk, maar ze konden de weg niet oversteken. De paarden waren al hoorbaar in de verte. De rouwenden besloten eerst naar de stoet te kijken en dan de mis te houden. Iedereen juichte de overwinnaar toe. De stoet was net aan de kerk toen de wind met een harde stoot uit de valleien op de palie stootte. Op zee lichtte de Warwick het anker. Met volle zeilen stevende hij naar de Halawa-vallei, de enige veilige plaats tijdens een Kona-storm. De kist werd in de kerk gezet en iedereen rende naar huis om deuren en vensters te sluiten, alles naar binnen te halen en bananenbomen om te hakken. Op 17 november 1874 blies de storm in stoten. Kort, maar krachtig. Stukken hout werden losgerukt en neergesmacht. Bomen ontworteld. De golfslag donderde op het witschuimende strand. De regen viel met bakken neer. Op de eerste stormdag stortten 5 huizen in elkaar. De inwoners vluchtten naar de school. 's Avonds draaide de zuiderstorm naar het westen en groeide hij aan tot orkaansterkte. Sint Filomena schudde op haar grondvesten. Die nacht werd Damiaan bij een stervende geroepen. Hij reed door de slagregen naar de hut en bond zijn paard voor de deur. Hij trok snel zijn nieuwe oliejas uit en spreidde die over het zadel. Toen hij uit de hut kwam, waren het zadel en de jas verdwenen. Met zijn knieën klemde hij zich vast op het paard. Samen vochten ze tegen de wind. Doordrenkt kwam hij thuis. De derde dag van de storm sloegen de golven zo hoog op dat de boeien in het water verdwenen. De kust was één witte massa. Tegen de middag hield het op met regenen. Nu pas zag men hoe breed de watervallen stonden. Het water stroomde door het dorp. Mensen begonnen puin te ruimen, maar de kaaimanas wisten dat de storm nog niet over was. De windkracht steeg spontaan, snel en sterk, en nam pas tijdens de nacht af. Toen was het over. De overlevenden konden de schade opmeten. 25 huizen waren vernield. 50 zo ernstig beschadigd dat ze afgebroken moesten worden. Alleen wat hout was recupereerbaar. De bomen die als windscherm geplant waren, lagen omver. Papaya-bomen waren ontworteld. Volgens een eerste schatting bedroeg de schade minstens $5.000. Tot 22 november had Damiaan koppig gezwegen. Maar deze situatie was te erg. Hij smeekte zijn overste om hulp. Hij begon met een lijst van overleden katholieken en voegde daar een bestelling voor hoogst noodzakelijk hout bij. Hij vroeg ook hopscheuten om bier mee te brouwen voor hemzelf en voor William Cronenburg. Dat laatste verzoek viel bij Fouesnel weer in slechte aarde. Die herinnerde zich de Hawaïaanse Duitser als de dronkaard die Damiaan niet kende. De gezondheidsraad bestempelde de ramp als een urgentie en stuurde een groep Chinese arbeiders naar Kalawao om de huizen te herbouwen. De grootste nood was toen al gelenigd, mede dankzij de houten dakpanelen die Modest naar Damiaan had gestuurd. Om de wederopbouw nog vlotter te doen verlopen, gaf de raad welstellende patiënten de toestemming om hun eigen huizen te bouwen. Ze behielden er het eigendomsrecht van. Stilaan werd de toestand weer normaal. Damiaan had de tijd om zijn preken voor te bereiden. Op 19 januari 1875 sprak hij over Jezus. Hij stelde hem voor als de dokter voor lichaam en ziel. Een gezel.